bekijk de kroeg is voor mij een soort venster om ook naar de werkelijkheid te kijken. En af te vragen van wat zie je nu in dit soort plekken? Want een kroeg is voor mij niet de enige plek. Hè. Het gaat over wat in de sociologie ook wel derde plekken wordt genoemd. Dus het zijn ruimtes tussen de privéruimte en de publieke ruimte in. Of tussen werk en privé. Min of meer neutrale ruimtes. Waar je die laagdrempelig zijn, waar het eigenlijk niet zo van belang is wat je sociaal-economische achtergrond is, waar je komt om ook interacties te hebben. Dat kan dus ook een bibliotheek zijn, maar ook een kapper.
Podcast De Bieb is meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
Dag allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering. Eerder deed ik de belofte om eenmaal per maand samen met mijn nieuwe podcastmaatje Irene Harmsen in te gaan op het wel en wee van het openbare bibliotheekwerk in Nederland. Maar daar kwam helaas het een en ander tussen, want samen waren we ziek, zwak en misselijk, Irene, net als de rest van Nederland.
Absoluut, ja.
Vreselijk, hè, was het?
Het was echt een zware golf van ellende, maar gelukkig niet alleen.
Nou, gedeelde passie is halve smart of iets dergelijks. Maar we gaan er weer wat van maken. En hopelijk nu komt er niks meer tussen. En zijn we gewoon weer over een maand terug. Want ja, wij gaan proberen één keer per maand de ontwikkelingen in bibliotheekland samen te duiden. Daar wat commentaar op te geven. Soms een beetje kritisch, soms een beetje gedwee.
Maar wij gaan er dit keer weer een heel mooi verhaal van maken.
Zeker weten, want wat gaan we allemaal doen en bespreken deze keer? We gaan het hebben over Mark Dekkers en wat hij te maken heeft met Donald Trump. Mensen zullen denken, waar gaan ze het in hemelsnaam over hebben? Maar dat gaan jullie zo meemaken. We gaan het hebben over leiderschap. Want Peter van Eyck nam afscheid van de bibliotheeksector. Hij ging met pensioen. En ik had een tijd geleden een leuk interview met Fons Stegink. Gaan we straks verder op in. En we wilden ook nog iets doen met een boek van de maand.
Absoluut. Het boek wat we nog niet gelezen hebben, maar wel gaan lezen de komende maand.
Zeker. En dat is het boek van Hans Schnitzler, Filosofie van de Kroeg. We gaan meemaken wat dat dan weer te maken heeft met het openbaar bibliotheekwerk.
We hadden ook bedacht in welke bibliotheek we zouden geweest zijn. En ben jij nog op stap geweest?
Nee, omdat ik zo ziek, zwak, misselijk ben, is het daar helemaal niet van gekomen. Maar in de tussentijd hebben bol.com en managementboek.nl mij weer voorzien van allerlei mooie stapels. Nou, je ziet ze daar in die hoek, zie je ze staan.
Ik ga wel naar de bibliotheek.
Oh, serieus?
Ja, ik ga maandag. Maandag wordt het een hele leuke dag voor mij. De opleidingsgroep Community Librarian editie 7. En wij reizen altijd door het land. Dus wij gaan maandag naar Bibliotheek Eindhoven. En wij mogen de bibliotoop Tongeren bezoeken.
Oh, wat gaaf.
Dus, ja, ik heb er heel veel zin in. Daar zit Mirjam van Gogh. En die is daar bezig om daar eigenlijk die hele bibliotoop, moet even wennen aan het woord, goed in te richten. Maar dan wel samen met de mensen uit de omgeving. En het leukste is, ze appte me. Ze zei, weet je, voor de lunch gaan we de wijk in. Dus ik kijk er enorm naar uit. Ik heb heel veel zin in maandag, maar ik vertel er graag de volgende keer over.
Nou, gaan we doen. Heel benieuwd naar jouw ervaringen daar. Maar we moeten ook nog even terugkomen op het commentaar van twee mensen die jij sprak naar aanleiding van de eerste aflevering die wij samen maakten, want daar zat het een en ander aan geleuter, in het begin van die podcast.
Ja, nou dat was gewoon een hele goede feedback van twee mensen die ik sprak. Was ik heel blij mee. Dat zijn ook mensen met wie ik optrek in de bibliotheek, dus ik kon het ook direct vragen. En die vonden eigenlijk gewoon het begin van onze podcast zo van, nou kom nou tot de kern. En we kwamen ook heel goed tot de kern, dat vonden ze ook. Maar de hele aanloop van het gesprek vonden ze te lang duren. Maar uiteindelijk namen ze de rust en de tijd. En we hadden daar wel een hele interessante uitwisseling over. Waaruit ik eigenlijk wel weer zelf heb geconcludeerd. Dat het toch wel belangrijk is dat we hier in Nederland, als we het hebben over het gedachtegoed van Lenkens over de community librarian, dat we in ieder geval misschien zelf toch nog een beetje beter ons best gaan doen om een theoretisch kader te maken. Gewoon een goede onderbouwing van die community library. En we hebben natuurlijk dat veldwerkboek, wat mooi vertaald is door
Gert
Staal. Weet je wat het lastige is? Is dat, waar lopen bibliotheken nu tegenaan? Ze werken heel hiërarchisch. Dus dat is niks verkeerd aan, want het is gewoon goed georganiseerd. Er is een raad van toezicht, er is een bestuur, er zijn managers, er zijn coördinatoren, teamleiders. Ik bedoel, alles is in een lijn georganiseerd. En in één keer moet zo'n bibliotheek eigenlijk gaan nadenken, oké, wij willen iets met de gemeenschap, maar een gemeenschap is niet in de lijn georganiseerd. Nee, dat is gewoon een platte pannenkoek.
Het gaat alle kanten op.
Gaat alle kanten op. Dus van, hoe zorgen we nu, zo van hoe komen we nou van hark tot een pannenkoek? Nou, en daar zit natuurlijk een enorme spanning. En ja, vanuit die spanning snap ik wel dat er behoefte is aan meer duiding van hoe doe je dat dan? Want de bibliotheek wil ook niet echt dat verlaten wat ze kennen. Want ja, wat hou je daaraan over en waarom zou je het moeten verlaten? Maar hoe doe je nou en? Nou, en dat leverde mij eigenlijk gewoon dit gesprek op. Hè, met deze twee kritische vrienden.
Ja, nou, en dat allemaal naar aanleiding van het commentaar van ja, best wel een beetje geleuter aan het begin. Nou, dat geleuter, dat laten we nu dan even achter ons. En dan gaan we naar het eerste onderwerp.
Ik zou zeggen, laten we gelijk doen, want ik ben heel erg benieuwd hoe jij denkt trouwens, wat Mark Dekkers en Donald Trump met elkaar te maken hebben.
Nou ja, weet je, eigenlijk hebben ze niet zo heel veel met elkaar te maken. Want Mark Dekkers is gewoon een ontzettende goede peer die iedere zondag heel consequent zijn blog publiceert. Maar die van afgelopen keer, die was wel heel interessant, omdat die inging op de bibliotheek in oorlogstijd.
Mm,
ja. En eigenlijk zitten we een beetje in oorlogstijd, even los nog van de oorlog in Oekraïne. Maar ja, het belangrijkste event van de afgelopen periode is toch wel het aantreden van meneer Donald Trump. Ja, er gebeuren natuurlijk hele vreemde dingen. En ja, de mensen die zich een beetje verdiept hebben in het bibliotheekwerk in de Verenigde Staten, die zullen al heel snel uitkomen op het zogenaamde Project 2025. Een project waar Trump van zegt, nou dat ken ik niet, dat neem ik niet mee in al mijn beleidsplannen. Maar ja, het ziet er toch naar uit dat project behoorlijk wat gevolgen gaat hebben voor het bibliotheekwerk. De vrijheid van meningsuiting staat onder druk. De financiën in Amerika van de decentrale bibliotheken komt waarschijnlijk onder hele grote spanningen te staan. Ja, en zo zijn er heel veel meer dingen. Ja, die misschien wel in Amerika de voorbode zijn van ja, wat je een bibliotheekoorlog zou kunnen noemen. Of een oorlog tussen het bibliotheekwerk en de overheid al daar.
Ja, of een voorbode dat ze ook een mail krijgen van Elon Musk. Van je baan is nu gestopt.
Ja, of jij moet die en die boeken uit de kast halen, want dat past niet meer in ons stramien.
Ja.
Ja.
Ja, nee, ik snap jouw link wel die je legt. Hè? Het is zeg maar tussen de column van vorige week zondag. Als ik zo naar Mark's column kijk, dan denk ik wel van heel netjes, goed en mooi geformuleerd. Maar als we dit nou eens relateren aan Nederland, hè? Amerika is ver weg, hè? En daar gebeuren gekke dingen op dit moment die ons ook raken. Hè? Wij hebben hier natuurlijk ook wel eens in zo'n crisis gezeten in ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hè? Wat zouden wij nu doen als wij werkelijk in een situatie zouden komen, ja, dat er eigenlijk een dreiging plaatsvindt waardoor de bibliotheek misschien ook niet meer kan doen waar die voor is?
Nou ja, goed, en dan stipt Mark Dekkers dus in zijn column heel terecht aan van wat als er straks geen stroom of internet meer is? Wat blijft dan over van de bibliotheek?
Ik denk in ieder geval een kast met boeken misschien wel, boeken die wel mogen gelezen worden, maar het IDO is dan niet nodig, toch?
Nee, want dan is er geen internet meer. Kunnen we geen belastingaangifte meer doen?
Nee. En nou ja, alle druk over democratisch burgerschap in het kader van het vergroten ook van digitale vaardigheden en overal waar we mee bezig zijn, is dan ook niet meer nodig.
Nee, maar wat dan wel dus overblijft is wat jij zegt, die kasten vol boeken. En we hebben het ook even via ChatGPT, want dat is tegenwoordig een redelijk gerechtvaardigde informatiebron. We hebben het een beetje op zitten zoeken. Maar weet je dat bibliotheken in oorlogstijd dus heel erg floreren? Worden meer boeken uitgeleend, dat zie je ook in de Oekraïne. blijft dan toch op de een of andere manier, blijft dat aloude instituut toch ja, de tand destijds doorstaan, zelfs in crisistijd.
En dat is wel toch wel bijzonder, hè? Want als we kijken naar de bibliotheek en de oprichting van de bibliotheek, dan heeft de bibliotheek zeg maar de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Hè? Maar wat zegt Mark dan letterlijk over die oorlogstijd? Wat was dan daar die rol van de bibliotheek?
Nou ja, hij zegt dus, en hij refereert ook een beetje aan de corona-periode. Hij zegt ja, in die periode heeft de bibliotheek vooral heel veel gecommuniceerd. De bibliotheek heeft met name ook heel veel verbonden. En dan werd er ook nog ja, iets van dienstverlening verricht. Het IDO kwam toen nadrukkelijk op.
Ja, en dan zie je toch eigenlijk wel misschien wel, ja, de belangrijke waarden ook hè, van dienstverleningen, dienstbaar zijn. Hè, dat eigenlijk gewoon terugkomt ook in die tijd. Ik ben wel heel erg benieuwd. Toch nog even over die Trump. Hè. Het is toch eigenlijk gewoon wel ook heel bijzonder, omdat jij hem nu zo noemt in het kader ook van dat Project 25. Hè, dat die man zich dat überhaupt niet herinnert. Maar dat hij wel in 1 week tijd gewoon geschiedenis schrijft. Hè?
Complete herschrijving van de geschiedenis. Ja.
En dat hij dat ook nog zelf gelooft.
En dan komen we toch weer terug op onze meneer Lenkes. Die wij uiteraard bewonderen. Maar natuurlijk kunnen wij ook op de goede man kritiek hebben. We komen toch weer uit op al die uitspraken van hem. Die zeggen van ja, die bibliotheek. En met name die bibliothecaris. Als je weet dat je in crisis bent of in crisis gaat worden. Wat let jou om daar iets aan te doen? En dus ja, kan ik heel erg meegaan in het verhaal van Mark Dekkers die zegt, ja, laat als bibliotheekwereld nu maar eens nadenken over de crisisorganisatie die je zou kunnen opzetten.
Ja.
Dat voeg je dan nog toe op. Hè, al dat bestaande dat toch overeind blijft. Die boeken die blijven, die verbinding tussen mensen die blijven.
Maar wat ik zo frappant vind, hè, en dat zegt Mark volgens mij ook, dat is natuurlijk, ja, als het internet uitvalt, dan weet ik toch ook niet wat ik moet voorbereiden.
Nee.
Ook hier, hè, ook wel lekker doordacht, lekker vooruitgedacht ook. Denkvooruit.nl.
Oh, heerlijk. Ja, laten we dat doen.
Maar vind jij dat een bibliothecaris daar het gesprek over zou moeten aangaan? Over wat er nu gebeurt?
Ja, ik vind van wel, want in de lijn van David Lenkes, een bibliothecaris hoeft niet per se neutraal te blijven.
Nee.
En onafhankelijk. Je mag best wel iets vinden. Ik blijf dat toch benadrukken. En dat adagium van de bibliotheek van ja, neutraal blijven. Je mag daar echt iets van vinden. En vooral ook de consequenties doordenken van, stel nou dat Trump het door al zijn machtspolitiek het voor elkaar krijgt. Die gekke denkbeelden leiden tot ja, bepaalde boeken moeten uit de Europese boekenkasten. Wat doe je dan als bibliothecaris? En ben je bereid daar nu al over na te denken? Ik vind dat je daar nu al over moet nadenken.
Ik ben wel heel benieuwd hoe de bibliotheek daarover denkt. Ik denk dat ik die maandag eens even ga vragen, deze vraag.
Ja, misschien als mensen denken, die luisteren, van nou, daar heb ik wel het een en ander over te roepen. Meld je gewoon.
Ja. Ja.
Dan het volgende onderwerp.
Ja, we zouden het over leiderschap hebben in de bibliotheek.
Klopt.
En jij bent op pad geweest en jij hebt Peter van Eyck, die net met pensioen is gegaan, hè, van BISC Utrecht, die heb jij geïnterviewd. En wat trof jou nou in dat interview het meest als het gaat over de vooruitgang?
Ja, dat is eigenlijk toch het verhaal van OCW, waarin die een beetje jong leert met ja, de C van cultuur, waar we nu in zitten. En dat we eigenlijk op weg moeten naar de O. Maar misschien dat we Peter dat eerst even zelf kunnen laten zeggen.
Ja, laat eens horen. Ja. Ja.
Dus waar ik voor pleit is 1,7 miljard, dat is 4% van de OCW-begroting, voor het informeel leren, voor het leven lang ontwikkelen. Dat betekent dus wel dat je eigenlijk qua positionering in de O terecht moet komen van OCW en niet in de C. Want in de C zijn we al heel gelukkig met een paar miljoen erbij. En met 170 miljoen herstel waar de huidige staatssecretaris zich sterk voor maakt.
Ja, deze benadering van Peter is volledig geladen met ervaringen en kennis. Hè? En nou ja, dat die bibliotheek onder die O zou moeten vallen, ja, dat lijkt mij wel eigenlijk evident. Want weet je, de digitale ontwikkeling gaat als een TGV. En wij vergissen ons echt als wij denken dat iedereen dat kan bijhouden. En nou, het zal de eerste revolutie zijn na de industriële en de landbouwrevolutie waarbij we echt veel beter moeten nadenken over het insluiten van mensen. En het onderwijs heeft natuurlijk de inclusieopdracht. En eigenlijk zouden ze dat samen met de bibliotheken moeten doen. Hè? Eigenlijk zou dat een soort gezamenlijke wettelijke opdracht moeten zijn. Maar helaas is dat niet zo. En ja, hoe bereik je nou inclusie in een samenleving als de trein zo hard rijdt? Want stoppen kan je niet, je kan alleen maar door. Maar de kans dat een hele grote groep mensen afhaakt en of zich gaan verzetten, is niet onwaarschijnlijk. Dus daarom zou ik ook wel willen pleiten voor de bibliotheek onder de O van onderwijs. En aan de andere kant snap ik ook wel dat het niet zo is. Want de bibliotheek is ook een sociale culturele instelling. En de merendeel van de functies, kijk maar naar in de wet, die zijn aan sociale culturele activiteiten gerelateerd. Dus ik denk zelf dat Den Haag hier niet zoveel mee kan. Maar wat ik wel interessant vind aan de opvatting van Peter, is dat, nou ja, is het nu ook echt bewezen dat de bibliotheek nou een onderwijsplek invult? Want ja, ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit het onderwijs, dus ik ben daar wel een beetje kritisch op. Hè? Of is dit nu gewoon de wens is de vader van de gedachte?
Ja, ik vind dit een hele lastige, want hè, die bibliotheeksector, waarvoor wij heel veel leuke dingen doen, is natuurlijk actief op allerlei fronten. En ik vind soms wel eens dat we van alles en nog wat doen, maar niet diep en intensief genoeg. Hè, ik weet dat een aantal mensen nu gaat fronsen als ik roep van ja, we leiden heel veel leesconsulenten op, hè, die dan op scholen dingen doen. Ik zeg nadrukkelijk even dingen doen, maar zit je daarmee eigenlijk niet al op de stoel van de leerkracht? En dat vind ik toch een lastig iets. Hè? En wat jij zegt, als het richting de O van onderwijs moet, ja, dan zal ook die samensmelting van leerkrachten en leesconsulenten zal volgens mij nog intensiever moeten. Die zullen met elkaar op die stoel moeten gaan zitten. Althans, zo kijk ik daarnaar.
Ik ben het met je eens. Hè? Vanuit het onderwijs is zeker ook in coronatijden zijn er heel erg veel activiteiten erboven gekomen die aandacht vroegen voor gewoon het leesalarm wat we hebben met elkaar. Maar onderwijs gaat over vakinhoud en vakdidactiek. Wat ik wel eens lastig vind inderdaad in het kader van de leesconsulenten. En dan meestal wordt er geschermd. Ja, maar ze zijn heel goed opgeleid. Maar ik ben er toch wel een beetje kritisch op. Een leraar heeft een volledige PABO-opleiding, 4 jaar. En reken maar dat dat een stevige opleiding is. En een leesconsulent, die is misschien 1-jarige opleiding. Ik mag hopen ook heel veel kennis van jeugdliteratuur te hebben. Dat weet ik ook wel zeker hoor, want ik ken genoeg bibliothecarissen die dat ook hebben.
Absoluut, absoluut.
Mag ook hopen dat ze ook echt leesbevorderaar zijn en dat ze zelf ook lezen. Nou, die ken ik ook heel erg veel. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die daar minder affiniteit mee hebben. Maar dat is nog steeds iets anders als vakinhoud. Dus het kennen van de leerlijnen. En weten welke vakdidactische stappen je moet maken om kinderen te leren lezen. En leesbevordering helpt en ondersteunt om te leren lezen. Maar leren lezen zelf, dat is toch iets anders.
Dat is toch ook echt een taak van de school, althans in de huidige samenleving.
Ja, kijk, en daarom zie ik juist wel de kans om het te verbinden. Nou, Stichting Lezen doet daar enorm goed zijn best voor. He, dus die promoot enorm, vind ik heel mooi, de verbinding tussen onderwijs en de bibliotheek. Dus ja, als het aan mij vraagt, dan zou ik eigenlijk het heel erg mooi vinden als de bibliotheek met al zijn kennis en kunde veel meer samengevoegd zou worden met onderwijs. Maar daarnaast moeten we ook niet vergeten dat die andere taken, en dat zijn de andere functies ook, hè, de functies en taken van de bibliotheek, eigenlijk ook heel groot zijn. En dat het dan een beetje een onmogelijke situatie wordt.
Ja, je hebt bijna het schaap met de 5 poten nodig. Hè? Een leesbevorderaar in de vorm van een leesconsulent die dan ook nog allerlei didactiek en vakinhoud zou moeten kennen en dat ook zou moeten kunnen toepassen, ja, dan hebben we echt nog wel een behoorlijke weg te gaan.
Ja, nou, er staat nog wel iets anders wat mij echt wel te binnen schiet. Staat er nog tegenover voor mij. Hè? Wij zeggen nu wel met elkaar dat die bibliotheek zo'n belangrijke educatieve impact heeft. Of rol zou kunnen spelen. Maar is dit bewezen? Ook hier weer, hè? Hoe weten we dit? Er staat een heel mooi artikel op zeg maar bibliotheeknetwerk. Dat gaat over de maatschappelijke waarde van de bibliotheek. En als je kijkt naar dat artikel, in ieder geval naar de bronnen van dat artikel, die overigens redelijk oud zijn, even voor zo'n soort onderzoek, hè, dus uit 2015. Ja, dan wordt er wel gezegd dat heel erg veel mensen dat leven, lang leren heel belangrijk vinden. Maar leven lang leren, ja, is dat hetzelfde als onderwijs? Ik denk het niet. Leven lang leren gaat over een veel breder spectrum. Net zoals persoonlijke ontwikkeling. Maar wat je wel ziet is dat meer mensen begrijpen dat die bibliotheek ondersteunend is. Dus er is wel een toename van die rol. Maar daarmee is het nog niet de educatieve meespeler.
Nee, en dan is het dus de vraag, is dit wensdenken of niet? Ik zou durven stellen dat het narratief van het bibliotheekwerk op dit moment vele malen sterker is. En dat is een echte goede verdienste, hè, van mensen als Jos de Bij, informele leiders als Peter van Eyck. Echte goede verdienste van die mensen om dat narratief van de bibliotheek sterk neer te zetten. Maar of het feitelijk al zo is, hè, of we feitelijk al in zo'n situatie zijn aanbeland, ja, ik heb daar mijn vraagtekens bij.
Maar als we het over geld hebben, dan hebben we het eigenlijk ook meteen over de afhankelijkheidsrelatie met de overheid. En dat hoor je ook wel een beetje bij Peter terug. Ja, je kunt wensdenken van ik wil bij de O horen, want de C beperkt ons. Maar hebben we het hier niet gewoon over een afhankelijkheidsrelatie met de overheid? Want de overheid bepaalt al sinds jaar en dag, 1910, kwam de eerste rijkssubsidie los. En sindsdien is de bibliotheek altijd onder de hoede van de overheid geweest en dus afhankelijk geweest. Dan ben je dus door de wet en de opstelling van de wet afhankelijk van de O, C en de W. Hoewel die W wat mij betreft nog iets groter mag, hè, van wetenschap en onderbouwing voor wat je aan het doen bent. Dus wat ik vooral denk is dat we veel meer zouden kunnen kijken naar die maatschappelijke waarde en de meting daarvan van die bibliotheek. Dat onderzoek wat in 2015 gedaan is door onder andere Frank Huismans, dat zou hij gewoon opnieuw moeten doen.
Ja, en dan kijken hoe ver is deze sector gevorderd. Hè, ja. Als het gaat over maatschappelijke impact.
Ja, nou, oproep.
Maar goed, daar kunnen we een hele boom over opzetten. Hè. Je weet, maatschappelijke impact en het onderzoeken daarvan is een van mijn grote drijfveren als onderzoeker. Ik geloof erin. Ik geloof dat bibliotheken in de toekomst steeds meer zich maatschappelijk moeten gaan verantwoorden. En dan kom je ook niet meer weg met dit soort algemene, generieke onderzoeken. Want de feiten gaat het om, vind ik, om al die mini-activiteiten, hè, taalcafés, taallessen, cursussen. Ik denk dat je van al die dingen die je doet moet gaan meten, ja, wat dat mensen heeft opgeleverd. En die optelsom, dat is volgens mij de maatschappelijke waarde, impact van de bibliotheek.
Nou ja, goed. En dan zou ik daarnaast ook willen weten van, ja, wat is dan de reikwijdte en het effect op het onderwijs, hè? Denk aan de bibliotheek op school, denk aan Boekstart. Hè. Dat zijn twee hele grote projecten die lopen. Maar dat is dan zeg maar een onderzoek wat je samen met het onderwijs zou kunnen doen.
Ja, nou goed, en je had het eerder over het bevorderen van lezen. Hè. Het bevorderen van plezier in lezen. Ja, en dan is het toch eigenlijk best wel een beetje wrang dat in al die jaren dat wij doen aan leesbevordering als sector, dat in al die jaren tijd het plezier in lezen alleen maar is afgenomen. Dat vind ik best wel heel erg wrang.
Dit is een hele ingewikkelde, want we zien gewoon dat we al jaren overal geld bij stoppen. In het onderwijs, in de jeugdhulp. En we zien eigenlijk gewoon de dingen alleen maar erger worden. Dus minder lezende mensen en vooral kinderen. Maar we zien ook in de jeugdhulp de toename en de vraag enorm groeien. Terwijl daar ook echt veel meer geld aan wordt besteed. De vraag is, waar zit nu het echte probleem, hè?
Nou, en dat is misschien best wel een leuke opstap naar Boudewijn van der Lek, die ik een tijd geleden geïnterviewd heb over zijn leesoffensieven. We gaan straks even verder met onderwerp leiderschap, want we maken gewoon even een uitstapje, beste mensen. Maar laten we even gaan luisteren naar wat Boudewijn van der Lek te zeggen heeft over de financiering van dit alles.
Ja, dus er is een grote behoefte om die leesvaardigheid structureel te financieren. Maar dat gebeurt niet in Nederland. En dat is gewoon echt doodzonde. Heel veel initiatieven hangen van tijdelijke middelen aan elkaar. Wij zijn in Nederland echt heel erg gericht op het oplossen van structurele problemen met tijdelijke middelen. En we denken dat dat kan. En soms kan dat misschien ook wel, maar een leesprobleem los je niet op met tijdelijke middelen.
Ja, wat Boudewijn hier zegt is natuurlijk gewoon precies ook wat er in het onderwijs gewoon gezegd wordt. Hè, over stop nou eens even met die confetti-subsidie en geef ons nu structureel geld. En hij heeft daar ook een punt. Ik heb dat hele rapport gelezen van lokale krachten kwetsbaar. En daarin zie je eigenlijk ook in dat rapport, hij heeft 70 respondenten geïnterviewd. En het gaat eigenlijk over dat na de oproep om een leesoffensief te starten, zijn er allerlei lokale initiatieven ontstaan rondom leesoffensief. Zonder dat daar enige normenkader aan verbonden was. Mensen zijn gewoon begonnen. En de rol van de bibliotheken daarin is zeker heel belangrijk geweest. Maar goed, er zijn nog steeds de lokale organisaties die daarbij verbonden zijn geweest. Die hebben samengewerkt om dat lezen aan te kaarten. Dat is natuurlijk allemaal incidenteel. Daarmee los je geen PISA-alarm op. Je lost daar geen leesmotivatie mee op. Dat moet een veel breder en dieper plan worden. En ja, wat dat betreft is die hele aanjagende subsidie van NPO een mooie start geweest. Hè? Masterplan basisvaardigheden. En op dit moment, scholen kunnen nu bijvoorbeeld zeg maar bij het Groeifonds geld aanvragen voor ontwikkelkracht. Nou, dus op allerlei manieren zijn het allemaal aanjagende geldpotjes. Maar ook dat is kwetsbaar. Dus het gaat niet alleen over de lokale beweging. Ook de overheid creëert eigenlijk kwetsbaarheid. En ja, allemaal goed bedoeld. Maar zoals Boudewijn ook concludeert in zijn stuk. Er moet gewoon duurzame continuïteit aangebracht worden. Zeker op het gebied van mensen die met jonge kinderen werken. Dan hebben we het hier over de mensen die opgeleid worden tot pedagogisch medewerker. Mensen die opgeleid worden tot leraar basisonderwijs. Ja, en uiteraard voortgezet onderwijs. En dan komen we toch weer bij die O.
Ja.
Het onderwijs heeft daarin gewoon een leidende rol. En de bibliotheken zouden daarin heel goed kunnen ondersteunen en faciliteren. En dat op lokaal niveau.
Ja, en we hadden het net over Peter van Eyck, hè, die juist heel groots en vaak met grootse woorden, hè, als een soort informeel leider, hè, dit soort dingen de wereld in heeft geroepen. En nogmaals, ik ben daar van harte mee eens, maar het moet uiteindelijk in de lokale omgeving, moet dat gaan beklijven, daar gebeuren die dingen. Ja, en dan hebben we het toch weer over leiderschap, ook op dat niveau, dat moet gewoon op orde zijn. Nou, laat ik nu toevallig in het kader van leiderschap gesproken hebben met Fons Stegink, directeur van BibioNu in Horst aan de Maas en Venray. Ik heb werkelijk genoten van deze amabele jonge man. Laten we even luisteren wat hij überhaupt te vinden heeft over leiderschap, want ik vind dat wel fascinerend.
Waarin iedereen zit een leider. Een echte verandering maak je door mensen. En als jij de mensen op de juiste manier weet te raken en de juiste richting of doel aangeeft, dan geloof ik dat ze die beweging gaan maken. En zo ontwikkelen zij ook samenlevingen. Dus als je het hebt over een community librarian, ja, die moeten ook leiderschap tonen. Want zij werken in een community waarin zij voor moeten gaan. En een leider moet altijd in mijn optiek voorgaan. Ja, dus daar waar ik het voorbeeld moet zetten, wat ik net ook al zei met het gedragsverandering. En zo moet een community librarian ook het vertrouwen geven aan de community waarin zij hij of zij beweegt om voor te gaan in dat wat hij wil bereiken.
Mooi hè, zo'n jonge leider, nieuw in het vak, inmiddels alweer een jaartje of 4, 5. Want hij kwam in coronatijd kwam hij binnen bij BibioNu. Hele zware tijd was dat natuurlijk voor hem, maar hij heeft zich staande gehouden, Fons. En dan krijg je toch dit soort, vind ik, wijze woorden mee. Want waar Boudewijn het in zijn rapport heeft over de lokale kracht, die overal te vinden is, moet je het toch maar weer zien te managen in een kwetsbare financiële basis. Ja, en dan staat toch opeens weer die community librarian, die staat op. Ja, en zou die dan niet een belangrijke verbindende rol kunnen hebben als het gaat om het bevorderen van lezen, leesvaardigheid, op weg naar die O van onderwijs, waar Peter van Eyck het dan weer over heeft? Hoe kijk jij daarnaar?
Ik kijk daar heel positief naar. Ik vind het ook geweldig mooi dat Fons zo die community librarian benadrukt. En dat hij ook eigenlijk uitgaat van het feit dat, dat die community librarian een leider, leiderschap in zich heeft. Ieder mens heeft inderdaad leiderschap in zich. Maar dat hij dus verbinder in de wijk kan zijn. Dat is dus die lokale kracht. Ik denk dat dat bewegen naar dat onderwijs, ik denk dat die lokale kracht en het mensen aanspreken en meenemen en de positieve beweging aanjagen, dat zeg maar een prima actie is om je community te verbinden. Maar daar heb je dus inderdaad wel mensen voor nodig die de community librarian faciliteren. Als ik zo dat hele interview met Fons luister, dan denk ik, Fons, jij kijkt echt met een hele mooie systemische blik naar die organisatie. En jij geeft, althans dit is wat hij vertelt, dus de werkelijkheid kan natuurlijk ook anders zijn. Ik weet het niet, ik heb Fons niet zelf persoonlijk ontmoet, maar jij wel.
Wat hij zegt, dat doet hij ook.
Ja, kijk, weet je, dat is toch fantastisch. Dus vanuit die systemische blik heeft hij een totale overzicht over alle mensen, de hele organisatie. En hij geeft ruimte. Hij geeft zelf ruimte, maar hij geeft ook ruimte om naar buiten te gaan, om de beweging te maken. Dus lokale kracht kan alleen maar voortkomen uit sterk leiderschap.
Los nog van het al dan niet structureel of incidenteel gefinancierd zijn. Want dat is nog eens een keer de voorwaarde die daar overheen komt.
Ik denk wel. Als je kijkt naar de geschiedenis van de bibliotheek en het ontstaan van die bibliotheek. Maar daar kunnen we sowieso nog een keer een mooi gesprek over voeren. Maar eigenlijk zit een patroon in de hele geschiedenis. En het gaat eigenlijk altijd over geld. Het gaat altijd over geld. En stel nou, je hebt geen geld. En wat is er dan wel? Ja, dus geld en de afhankelijkheidsrelatie met de overheid zorgt ook voor wel of niet bewegen. Zorgt voor wel of niet kracht, lokale kracht. En als je gewoon zelf, zoals Fons, die komt ook uit het onderwijs, dus die heeft daar ook wel vanuit een hele andere blik ook daar gekeken naar hoe breng je een beweging op gang. Als je dan gewoon geld loslaat, hoe ga je dan bewegen? Ik denk dat mensen veel creatiever worden met elkaar. Ja, dus ik wil niet zeggen dat de bibliotheek geen geld meer zou moeten hebben. Nee, ik vind er mag veel meer geld bij. Tuurlijk. Maar het is wel interessant waarom alles geld moet kosten. En waarom we niet het human capital of het professioneel kapitaal, zoals je dat eigenlijk mooi kan vertellen, gewoon volledig inzetten om lokale krachten hun werk te laten doen.
Ja, en dan kom je toch weer op het potentieel van de mens in algemene zin. Hè? En dan wil ik toch even toewerken naar de boektip. Een boek dat we de volgende keer wat uitgebreider gaan bespreken. En we kwamen eigenlijk op dat boek. Ik heb het hier liggen. Ik heb het ook een beetje door zitten bladeren al een hele tijd geleden. En toen kwam ik op LinkedIn opeens een post tegen van ene Bastiaan van den Berg. Hij noemt zich conceptontwikkelaar, programmamaker. En daarin begint hij met een citaat. En ik weet niet waar het citaat vandaan komt, maar deed me heel erg denken aan het boek van Hans Schnitzler. Bastiaan van den Berg citeert waarschijnlijk uit dit boek de bibliotheek als oefenplaats van de maatschappij. Hij zegt, wij zijn onhandig geworden in het sociaal contact en moeten dat soms oefenen met elkaar. En hoe mooier kun je dat doen in de kroeg? Irene, kun je het voorstellen? De kroeg als oefenplaats voor sociale vaardigheden?
Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik heb jarenlang in de kroeg gewerkt. Tijdens mijn studententijd op het ledige erf, de poort. En als oefenplaats voor mij, ik bedoel, ik zat daar niet achter de bar, of dat niet voor de bar, maar achter de bar. Ik mocht bier tappen. En ik moet zeggen, dat is misschien wel de grootste leerplek geweest, nog meer dan wel het onderwijs.
Nou, dan heb ik een behoorlijke achterstand, want je weet, ik drink 2 flessen wijn op jaarbasis. Ik kwam nooit in de kroeg. En als ik in de kroeg kwam, dan ergerde ik me mateloos aan al die mensen die laveloos aan het drinken waren. Dus wellicht moeten we daar iets mee. Een interview met Hans over de kroeg en hoe die als voorbeeld kan dienen ook voor de bibliotheek. Dat is een interessante exercitie. Ja. Nou, we hebben al contact met Hans gehad. We gaan hem binnenkort benaderen. Dan gaan we hem interviewen. Dus dat hebben jullie nog allemaal te goed. Maar misschien is het even goed om te luisteren naar Hans zelf. Ik heb een fragment gevonden op YouTube en in het kader van de citatieplicht ben ik verplicht om te roepen dat dit citaat komt uit een interview met Hans Schnitzler op Bazarov Live. Dat is een beweging in Utrecht. Ze zitten regelmatig op het Neude. En als je dan gaat zoeken op Bazarov, dan kom je uit bij de boekenkrant.com. Ik weet niet of jij daar ooit van gehoord hebt, maar ik heb dat vanochtend even zitten door te ploegen. En daar staan ook best wel interessante besprekingen van boeken op. Dat even voor de credentials naar Bazarov Live, want daar heb ik het fragment met Hans Schnitzler vandaan.
Bekijk die kroeg is voor mij een soort venster om ook naar de werkelijkheid te kijken. En af te vragen van wat zie je nu in dit soort plekken? Want een kroeg is voor mij niet de enige plek. Hè. Het gaat over wat in de sociologie ook wel derde plekken wordt genoemd. Dus het zijn ruimtes tussen de privéruimte en de publieke ruimte in. Of tussen werk en privé. Min of meer neutrale ruimtes. Waar je die laagdrempelig zijn. Waar het eigenlijk niet zo van belang is wat je sociaal-economische achtergrond is. Waar je komt om ook interacties te hebben. Dat kan dus ook een bibliotheek zijn. Maar ook een kapper.
Ja, wat waar dat boek van Filosofie van de Kroeg over gaat. Dat is natuurlijk niet alleen maar de derde plek. Wat veel interessanter is wat hij doet in die kroegen. Is gewoon luisteren en kijken. En eigenlijk op microniveau. Waarnemen over in wat voor soort samenlevingsklimaat wij zijn beland. En jij had het net over, ik hou er niet allemaal van, hè, van dat galal en gedoe. Maar ik vond het interessant toen ik in de kroeg werkte, om door de dag heen, ik begon 's ochtends om 9:00, dan had je alle mensen die voor de koffie en de appeltaart kwamen. Dat waren de fietsers, de toeristen, de hotelgasten in de buurt. Nou, tussen de middag kwamen soms wel eens bussen langs met mensen. Maar door de week zaten de professoren van de universiteit daar. En 's avonds zaten de studenten er. En op zaterdag echt vanaf 10:00, kwamen de mensen uit de Utrechtse wijk C. En dat was gewoon Lalle, André Hazes. En dat soort leuke muziek die sommige mensen heel erg fijn vinden om mee te zingen. Dit is waarom ik er zoveel geleerd heb. Ik had nooit zoveel mensen ontmoet uit zoveel verschillende sociale klassen. Met zoveel verschillende meningen, opvattingen bij elkaar in de kroeg. En ik heb ze allemaal daar op diezelfde plek in één rol kunnen waarnemen. En dat boek. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een hele mooie observatie van wat gebeurt daar nou in zo'n kroeg.
Ja, en dus, als we dan terugkeren naar het begin van deze podcast, waarin we het hadden over de wereld van Donald Trump en alles wat te maken heeft met polarisatie en mensen die op elkaars huid zitten en gewoon ruzie maken om niks, dan is dit boek eigenlijk een mooi, blijvol exemplaar in mijn bibliotheek. En misschien moet ik het maar samen met jou in de praktijk gaan brengen, samen met Hans Schnitzler, de kroeg in, om eens te kijken hoe de bibliotheek kan leren van de biotoop die eigenlijk kroeg heet.
Nou, ik denk dat ook hier weer dat het interessant is wat de bibliotheek ervan zou kunnen leren. En dat is in ieder geval, de bibliotheek neemt heel veel waar wat er gebeurt in de samenleving. Maar durven we ook met de aankomende verkiezingen, durven we ook naar buiten toe te stappen en het bespreekbaar te maken? Of durven de deuren open te zetten en mensen uit te nodigen om dat wat in de samenleving gebeurt en wat in een mini-samenleving in een kroeg gebeurt, ook werkelijk te benoemen, te bespreken? Of gaan we, nu er van alle kanten dreiging komt, we ons eigenlijk gewoon schuilen of verstoppen of misschien klaarmaken met alle tips van de website denkvooruit.nl?
Nou, ik doe met jou mee, want vooruitdenken is leuk, maar doen in het hier en nu vind ik eigenlijk veel belangrijker. Dus wij moeten gewoon samen naar de kroeg, al dan niet met Hans Schnitzler, om te kijken hoe onze bibliotheken kunnen leren van die kleine mini-samenleving die blijkbaar ook in de kroeg terug te zien is.
Nou, een mooi onderzoeksproject voor de komende weken.
Ja. En daarmee hebben wij ook weer een duit in het zakje gedaan. Een duit om de bibliotheeksector nader te duiden. Over een maand zijn we er weer, Irene. En wat we dan gaan bespreken, dat weten we nu natuurlijk nog niet. In ieder geval het boek van Hans Schnitzler.
Het boek hebben we dan uit.
Tot de volgende keer maar weer.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info@onderzoekmeteffect.nl. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.